Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Mevrouw Bruermijn-Smit is ter observatie opgenomen in het Zuiderziekenhuis. En de heer Pegels is opgenomen in het Icasia ziekenhuis. Aanstaande dinsdagavond zal het Deo van Lente weer een wijkavond zijn. Dominee J.C. de Groot uit Dordrecht is uitgenodigd om met ons na te denken over het Bijbelboek boek Hooglied. De avond begint om 7:45 en heel de gemeente is van harte uitgenodigd. De kerkrentmeesters hebben weer een actie opgestart onder de naam Paard voor de Wagen. U kunt deze binnenkort een actie-envelop in de brievenbus verwachten. Van harte aanbevolen en degenen die de actie-enveloppen rondbrengen kunnen deze ophalen in de keuken. En na deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te komen drinken. Er zullen tevens ook kaartjes worden uitgereikt, waar u een persoonlijke boodschap kunt zetten voor Corine Verdoold. In december hoopt haar zus naar Liberia te gaan en we willen haar graag deze kaartjes met persoonlijke wensen meegeven. En in tegenstelling tot wat in en om staat, is er vanavond geen zing-in. Er is ook geen JV-avond. Volgende week is er wel een zing-in. En de avond begint om 7:45. U bent daar van harte welkom. Dus volgende week wel zing-in. Er wordt in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. Deze inzameling heeft tevens als doel het diaconaal maatschappelijk werk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan onze eigen wijkpredikant, dominee Van Kampen. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 25 en daarvan het 5e vers. Loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Psalm 25 vers 5. Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit Psalm 71, vers 10. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Psalm 71, vers 10. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En we lezen een tweetal gedeelten, allereerst uit Matteüs 19. Matteüs 19, vers 16 tot en met 30. Matteüs 19 vanaf vers 16. Dat gaat over de rijke jongeling. En ziet, er kwam een tot hem en zei tot hem: Goede meester, wat zal ik goed doen opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zei tot hem: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. Hij zei tot hem: Welke? En Jezus zei deze: Gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven. Eer uw vader en moeder en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De jongeling zei tot hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zei tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zei tot zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk van God. Zijn discipelen nu dit horende werden zeer verslagen en zeiden, wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende zeide tot hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zei tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zei tot hem, voorwaar ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En zo wie zal verlaten hebben huizen, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voudig ontvangen en eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in Matteüs 13. En dat zal ook de tekst zijn voor vanmorgen. Matteüs 13, 1 vers, namelijk vers 44. Matteüs 13, vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een schat in de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg die, en van blijdschap over dezelve gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en hij koopt die akker. Tot zover. We zullen samen bidden om Gods zegen over de eredienst. Trouw en almachtige God en hemelse Vader, wij komen tot u op deze zondagmorgen, de eerste dag van de nieuwe week. Maak ons stil van binnen, Heere, vervul ons met eerbied en met ontzag voor uw hoogheid, voor uw heiligheid. En doe ons beseffen, Heere, dat u een God bent die te rein van ogen is dan dat u het kwaad door de vingers kan zien. Als we daar een indruk van krijgen van uw rechtvaardigheid en van uw vlekkeloze heiligheid, dan schrompelen wij ineen van kleinheid en van zondigheid. Heere, dan is het waar wat u zelf over u zegt in uw woord, dat u een verterend vuur bent, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dat u bewoont een ontoegankelijk licht. En wij zijn in onszelf zo donker, zo duister. Kinderen van de duisternis. En Heer, al zou dat alles zijn, dan zou het hopeloos zijn. Dan zou er geen weg meer zijn om de welverdiende straf te ontgaan. Dan zouden wij als strootjes voor uw heilige gloed moeten verteerd worden. Maar Heer, we zijn vanmorgen bij elkaar gekomen en uw woord spreekt ons ook van evangelie. Van een blijde boodschap dat er een weg is die u zelf gebaand hebt van boven naar beneden in de Zoon van uw eeuwige liefde. Een weg die met bloed besprenkeld is. Een verse en een levende weg om tot u te naderen, om het voorhangsel voorbij te mogen gaan en zo heel dicht in uw heiligdom binnen te mogen komen. Heer Jezus, wij willen u danken dat u de weg gebaand hebt en dat die weg begaanbaar is. Dat dat geen doodlopende weg is, dat er geen bord bij staat verboden in te treden. Maar dat u ons toeroept om die weg te gaan. Om die weg te gaan naar God, door u. U bent de weg, de waarheid en het leven. Zo zijn we bij elkaar gekomen, Heer, om vandaag ook weer te horen wat u tot ons te zeggen hebt door middel van uw woord, genees. We danken u voor de Bijbel waarin u zwart op wit hebt laten opschrijven uw gedachten. U liegt nooit. Wij mensen schrijven boeken en kunnen daarin overdrijven of de waarheid verdraaien. Of het mooier voorstellen dan het in werkelijkheid is. Wij kunnen een hele droomwereld opschrijven. Maar wat u zegt, heren, dat is waar en betrouwbaar. U hebt dat niet alleen gezegd, maar u hebt het laten optekenen. Elk woord in de Bijbel, het is betrouwbaar dat het uw woord is. En heren, zo komen we tot u. Wilt u onze ogen openen? Voor onze eigen verlorenheid en voor de leegheid van de wereld. Maar ook voor uw schoonheid en voor uw heerlijkheid, Heere Jezus. Dat we aan de ene kant leren zuchten over onze zonde. Maar ook tegelijkertijd leren vluchten tot de zaligmakende Heere Jezus Christus. Om vergeving van zonde te ontvangen. En om vrij straf. En om verlossing uit de macht van de Satan. En vrijgekocht te worden door uw bloed. Om u te mogen toebehoren. Zodat er ook hier een volk is. Hier een mensen zijn in de gemeente die het mogen weten. Ik ben verzoend met God. Door het werk van de Heer Jezus. Ik mag dat persoonlijk weten. Maar dat we dan ook nadat we verzoend zijn met u, o God. Door dat wondervolle verlossingswerk van uw Zoon. Dat we daarna ook zullen staan naar de vervulling met de Heilige Geest. Opdat we vruchtbare en bruikbare christenen zullen zijn voor u de Meester. En dat we ook mogen leren wachten, verwachten uw toekomst. Mogen uitzien naar uw wederkomst. Want heren, als we vol zijn met uw geest, dan gaan we ook verlangen om u te ontmoeten. Om bij u te zijn. Dan gaan we uitzien naar uw wederkomst. Dan gaan we uw verschijning lief krijgen. Dan gaan we het roepen in onze beste ogenblikken, Maranatha, kom Heer Jezus. Tegelijkertijd beseffen we dat er ook velen zijn die u niet kennen. En Heere, dan willen we ook bidden voor hen die nog zonder u leven. Die geen God voor hun hart kennen, geen borg voor hun schuld. Al die mensen die nog voor eigen rekening leven, ook vanmorgen in de kerk. Die niet van u zijn. Maar die leven voor zichzelf. Die u niet toegelaten hebben in hun leven. O Heere, open harten. De muren zijn vaak zo dik en zo hoog. Wij komen er niet doorheen als dominee niet. Als kerkenraad niet. Soms als ouders niet. En dan bidden we van u, Heere, dat de muren van ongeloof om de harten van mensen die we kennen. Mensen die we lief hebben. Mensen om wie we geven. Dat die muren van ongeloof en verzet en twijfel, dat die mogen worden afgebroken. U kunt het, Heere. Wij kunnen het niet bij onszelf, we kunnen het niet bij onze eigen man, bij onze eigen vrouw. Maar u wel. En daarom zijn onze ogen vanmorgen op u. O, wilt u ons verblijden door uw daden. Dat we nog eens mogen horen, deze en die is al daar geboren. Mensen die wederom geboren worden. Mensen die in hun hart gegrepen worden, die in hun kraag worden gevat. En waar een ommekeer in hun leven komt. Bekering is toch besef dat we krijgen dat iemand, zoals die doet, dat de manier is waarop het niet moet. Dat een doodlopende weg is. En dat we dat gaan inzien. Dat we daarom naar u gaan vragen, naar uw sterkte. Dat ons hart gericht wordt op u, Heer. En dat onze gezindheid verandert. O God, bemoedig ons, verblijd ons door uw daden. Wees met de zieken. Ik denk aan mevrouw Huurmijn. Het ziet er niet al te best uit. Er ook geconstateerd is een vlekje op de longen. Heere, gedenk. Sterk haar. Wilt u ook zijn bij meneer Pegels in het Icasia ziekenhuis. Een man die zoveel heeft meegemaakt. Wij willen u bidden ook voor hem, Heere, die eigenlijk geen mens heeft. Heere, ontfermt u zich over hem. En mag die voelen dat er niet alleen een God is in de hemel, maar ook een gemeente die oog en hart heeft, ook voor zulke mensen als hij is. Dragen we elkaar op aan de troon van uw genade, Heer. Laat uw woord mogen we het vanmorgen goed verstaan. En geef ook dat we er oprecht bij mogen leven. Geef ons een christelijk hart en een geestelijk leven. Een leven wat door de Heilige Geest wordt beheerst. En wat gericht is op u. Zo leggen we alles voor u neer. Hoor ons en vervul uw knecht en al uw knechten die vandaag uw woord mogen verkondigen. Predikanten, De kandidaten die nog maar net beginnen, de emeritus predikant, we hebben allemaal, elke zondag maar weer, we hebben het nodig dat we bediend worden vanuit uw onverminderde volheid. Want heren, wij kunnen het ook niet. Onze ogen zijn op u. Als u ons hart vult, dan hebben we maar door te geven wat u ons ingeeft. En dat is een heerlijk werk. Om verkondigen te mogen zijn van al de rechten van uw mond. Om verkondigen te mogen zijn van die blijde boodschap. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de prediking in Psalm 119. Dat gaat ook over een schat en een buit. Psalm 119 vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En vers 81. Toen vorsten mij vervolgden, zonder een vreesde ik uw woord, met die uw heil beminden. Psalm 119 vers 7 en vers 81. Gemeente, wij zijn bezig om de 7 gelijkenissen in Matteüs 13 met elkaar te overdenken. We zijn vanmorgen toegekomen aan de 5e gelijkenis, een koninkrijksgelijkenis. De Heer Jezus vergelijkt het koninkrijk der hemelen met, en dan komt er een voorbeeld. Vanmorgen 1 vers weer, Matteüs 13 vers 44. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen. Welke mens gevonden hebbende, verborg die, en van blijdschap daarover gaat hij heen, verkoopt al wat hij heeft en hij koopt die akker. De Heer Jezus vergelijkt dus het koninkrijk van God met een schat. Schitterend beeld. Om ons te leren de waarde, de onschatbare waarde, de blijvende waarde van het koninkrijk van God. Al zou u dat koninkrijk van God moeten taxeren, dan zou de Heere Jezus daarop antwoorden, dat koninkrijk van mijn God en Vader, dat is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glas verdoven. Het koninkrijk vergeleken met schat. Nou, daar gaan we eens op letten. Ik zet boven de preek, vergadert uw schatten in de hemel. 3 gedachten. We gaan allereerst letten op die verborgen schat. Ten tweede op de eerlijke vinder. Er staat in onze tekst een schat in de verborgen welke een mens gevonden hebbende. En ten derde gaan we letten op de blijde koper. Er staat hij verborg die en van blijdschap daarover gaat hij heen. Hij koopt al wat hij heeft en hij koopt die akker. Vergadert uw schatten in de hemel. We gaan ten eerste letten op die verborgen schat. Ten tweede op de eerlijke vinder en ten derde op de blijde koper. Nou, allereerst kinderen, het verhaal, heel spannend verhaal. Een schat in de akker verborgen, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, dan moet je bedenken, vroeger, de tijd van Israël, het Oude Testament, het Midden-Oosten, was men gewoon om iets waardevols in de grond te verstoppen. Er waren toen geen banken, er waren geen kluizen waar je je geld kon brengen. En als je kostbare spullen en die wilde je veilig bewaren, zeker als er dieven waren of oorlogstijd of vijanden, ja, wat deed je dan? Nou, dan pakte je je geld en je kostbare sieraden, en je goud, je zilver, je diamantjes als je die had. Allerlei kostbaarheden en die verstopte je dan, die deed je in een kruik. Kruik. Een aardepot. Deksel erop. En dan stop je dat onder de grond op een plekje die jij alleen wist. Ik denk bijvoorbeeld aan die man die dat ene talent kreeg. Dan lees je dat ook. En hij verstopte dat ene talent onder de grond. Een zweedoek. Nou, meestal gebeurde het in een aardepot. Nou, dan kwam de vijand in. Die wist dus niet waar de sieraden geld lag. Maar stel je voor dat zo'n man die dat verstopt had, zijn spulletjes, dat zo'n man plotseling zou komen te overlijden. Of in de oorlog zou sneuvelen. Ja, en hij vertelde dat, hij heeft dat niet verteld aan zijn vrouw, aan zijn kinderen, aan zijn familie. Hij wist dat alleen. Niemand wist waar die schat lag. Omdat het niemand verteld had. Nou, dan lag het daar onder de grond. Soms jaren, soms eeuwen. Het is bekend ook in de Tweede Wereldoorlog dat mensen dingen begroeven. Kostbare spullen. En regelmatig lees je ook in de krant dat er dan weer eens een opgraving is. En dan worden er weer kist met oude munten uit de tijd van de middeleeuwen of zo gevonden. Dat lees je nog steeds regelmatig. Oké, dat is de achtergrond. Hoe gaat het hier nou te werk? Nou, er is een man, een dagloner, een arbeider. Velen waren arm. En die man die is bezig op een akker. Aan ploegen. Die akker is niet van hemzelf, die is van een boer. Hij is niet de eigenaar, maar hij is daar bezig. Hoe die man heet, weet ik niet. Het gaat ook niet om die man, het gaat om de schat. Hij is daar bezig met het land te beploegen. En die dagloner, die landarbeider, denkt alleen maar aan dat stukje akker en is bezig. De ossen staan ervoor, misschien wel met een spa, ik weet het niet. Maar ik denk met ossen ervoor. En ploegijzer, hè, de ploegscharen door. En hij denkt aan de akker en aan het saaikoren, want straks moet er een oogst komen. Nou, misschien doet hij dat al jaren, die man. Wie weet. Plotseling, ja, als je in Israël geweest bent, dan weet je dat. Ontzettend veel stenen zijn er in akkers. Plotseling, dan stuit de ploegschaar op iets hards. Weer een lastige steen, denkt hij. Misschien, maar dat staat allemaal niet in de tekst hoor, dat verzin ik er allemaal bij. Maar dat is om het plaatje een beetje de achtergrond te krijgen. Misschien heeft hij die ploeg er wel eens wat dieper doorheen getrokken. Zou kunnen. Misschien heeft hij de spa voor de boeren. Misschien heeft hij die spa wel eens wat rechter gehouden, zodat hij wat dieper moest spinnen. Voor degene met de boerenafkomst, getweediept noemen ze dat. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, hij staat weer onder de... Hij laat de ossen stilhouden. En hij denkt de lastige steen. Hij gaat er misschien op zijn knietjes even bij zitten. Met zijn hand een beetje wroeten in die grond en daar. En dan opeens, hé, dat is geen steen. Dat is een kruik. Met zijn vieze, vuile handen. Ja hoor, het is een kruik. Hij haalt hem eruit. Hij opent hem om te zien wat erin zit. En dan slaat die kinderen zijn hazing naar zijn mond. Oh. Het goud dat glinstert hem tegemoet. Ik heb nog nooit zoveel rijkdom gezien. Het is geen steen, maar het is een schat. Het fonkelt en het schittert. Van de verrassing. Aparte gemeente dat hij misschien wel jaar in jaar uit over datzelfde akkertje is gegaan, geploegd. En nu opeens bij verrassing vindt hij het. Al die jaren heeft die schat vlak onder zijn voeten gelegen. Hij heeft het nooit gezien, had het overheen gelopen. Had overheen gekeken. En nu opeens wordt die verborgen schat blootgelegd. Het bestaat dus echt. Het is dus echt werkelijkheid. Jazeker, het is een ander. Een gelukkige vinder. Hij is vervuld met blijdschap. Ziet aan zijn ogen. En nou is hij in ene keer schatrijk. Nee. Want hij is wel een eerlijke vinder, maar hij is geen eigenaar. Dan moet er nog wat anders gebeuren. Hij is wel een vinder, maar geen bezitter. Dan staat er, hij is zo verblijd erover. Ja, wat doet hij dan? Doet de kruik weer dicht. En hij legt het weer precies op diezelfde plekken onder de groene grond overheen. En hij verbergt het, staat er. En dan gaat hij naar de eigenaar en dan krijgt hij, heeft hij er alles voor over om die akker te kopen. Want dat was het recht in die tijd, als je die akker had, dan had je ook alles wat er in die akker zat. Al die stenen, maar toevallig ook een kruik met schatten erin. Dus hij doet er, heeft er alles voor over. Hij gaat naar de eigenaar en zegt, mag ik die akker van u kopen? En die eigenaar die vraagt er zo'n grote som geld voor. Ja, dan moet ik alles verkopen. Ja, dat doe ik. Dat doe ik. Nou, dan gaat alles in de koop. Zijn huis. En zijn gereedschap. En zijn meubeltjes, zijn bed. Moet ook verkopen. En de stoelen, de tafels. Er staan ook nog wat erfstukken in de woonkamer. Van familie of familie geërfd. Ja, die moet hij ook verkopen. Maar hij heeft er allemaal voor over. Hij is bereid om grote offers te brengen. Weet je waarom? Hij heeft een geheim. Hij kent een geheim, kinderen. En omdat hij dat geheim weet, dat heilgeheim. Ja, daarom doet hij dat. Hij weet, ik verkoop alles, maar ik krijg er meer dan alles voor terug. Als ik nou alles verkocht en ik koop die akker met die schat erin. Dan krijg ik een ander leven, een rijker leven. Een nieuwe toekomst. Een heerlijke toekomst. Dan wordt het beter dan het ooit geweest is. Nou, dat is de gelijkenis. Nou, de betekenis. Nou, ik kijk altijd allereerst maar eens naar de kanttekeningen van de Statenvertaling. Die kleine lettertjes in dat grote boek. De kanttekeningen zeggen dit. Christus wijst ons op de uitnemende waardigheid van het Koninkrijk van God. Het is als een verborgen schat, dat Koninkrijk van de Heer. En je ziet het Je ziet het niet in de wereld. Het is niet met glitter en glamour. Het is niet uiterlijk met pracht en praal. Het is een verborgen schat. Maar de innerlijke waarde is zo groot dat als je daar oog voor krijgt, dan heb je er, krijg je er alles voor over deel aan te krijgen. Die schat is dus het koninkrijk. En ik zou het willen doortrekken vanmorgen naar de koning van dat koninkrijk. Dat is de Heer Jezus Christus zelf. En dat lees ik ook in de Bijbel, dat Christus vergeleken wordt met een schat. Ik denk bijvoorbeeld aan een tekst uit Kolosse. Dat in hem alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan een tekst uit, een prachtige tekst uit Job. Ik heb nooit geweten dat dat erin staat, maar in de voorbereiding kwam ik dat tegen. Een schitterende tekst uit Job 22. Daar staat: de Almachtige zal uw overvloedig goud zijn en uw krachtig zilver. Dus hem die alle macht heeft in hemel en op aarde, God of de Heer Jezus, hij is mijn overvloedig goud en mijn krachtig zilver. Of ik denk aan Psalm 72, waar wij zingen: hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Dus ik geloof dat het niet zo raar is als ik die schat vergelijk, als de Heer Jezus vergelijk, die schat, de koning van het rijk vergelijk met een schat. En nou is die verborgen in de aarde. Koning Jezus, toen hij op aarde was, hij wandelde incognito. Je herkende hem niet als zodanig als een koning in glitter, in een hermelijnen mantel of op een prachtige wit paard of zo. Nee, hij reed op een ezeltje. Hij heeft zijn stem niet verheven op de straten. Hij schreeuwde niet. Hij heeft zijn godheid verborgen achter zijn mensheid. Een verborgen schat. Christus is de verborgenheid der godzaligheid. Dat is groot. Nou weet ik wel dat ik uit moet kijken hoor, want ik hou ook helemaal niet van die termen. Als je zegt van Christus is de meest verborgen persoon, daar kan je op een gigantische manier de mis mee ingaan. Maar in zekere zin, gemeente, er staat in de Bijbel, het is voor de wijze en verstandige verborgen. Het is aan de kinderkens geopenbaard. Dat ligt niet aan de Heer Jezus, hij houdt zich niet verborgen, maar het ligt aan onze ogen. Dat ligt aan. Want hij is niet ver weg, hij is dichtbij, net zoals die man op dat akkertje. Hè? Het lag vlak onder zijn voeten, het lag zo nabij. Alleen hij zag het niet, hij leefde er overheen. Nabij u is het woord, nabij u is de zaligheid. Zo dichtbij, voor de duivel niet en voor de demonen ook niet. Daar is Christus oneindig ver weg, die kunnen nooit zalig en ook nooit meer zalig worden. Voor de duivel en zijn demonen is de Heer Jezus, de koning, onbereikbaar. Maar voor ons, hier als kerkgangers, het ligt zo dichtbij. U hoeft geen heuvel op te klimmen. U hoeft niet eerst allerlei dingen te maken, te doen of te beleven, voordat je dan uiteindelijk een burger wordt van het koninkrijk van God. Nee, het ligt zo, het ligt voor je voeten, mensen. Het ligt voor uw voeten. Ik kwam een verklaarder tegen die zegt van hoeveel jaar leven wij al op de protestantse akker. Er wordt de akker vergeleken met het veld van de kerk. Ja, zo kan je het ook toepassen. Hoeveel jaar leven wij nou niet op het veld van de kerk, van de Maranatha-kerk? Zonder te beseffen dat de schat voor je voeten ligt. De zaligheid is zo dichtbij. Maar altijd maar weer, je leeft er overheen of je ziet er overheen. Je loopt er overheen, je gaat eraan voorbij. Je hoort het wel, maar je beseft niet dat het echt bestaat. Dat rijk van God. Kijk, de wereld, ja, als je nou vraagt aan mensen, wat vind je nou van God en van Jezus? Ja, dan zeggen ze van ja, heb niks mee. Als ik kijk hoe het allemaal in de kerk gaat en zo, zeg, nou, dan zie je mij daar niet hoor. Ze maken alleen maar ruzie. Ze hebben alleen maar scheuringen en scheidingen. Allemaal alleen maar bakkeleien. Weet je hoe dat komt, gemeente? Omdat de wereldling, die kijkt alleen maar naar die akker. Die protestantse akker. Maar die ziet die schat daarin niet. Hoe was het met Israël en Jeruzalem, de tijd van de Heer Jezus? Ze zagen dat ook niet. De Heer Jezus heeft een keer geweend. Toen heeft hij geroepen, Jeruzalem, Jeruzalem. En dat was zo dichtbij. Hij kwam van de hellingen van de Olijfberg af. Ik ben zo dichtbij, Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u, maar gij hebt niet gewild. En dan zegt de Heer Jezus, och, of gij nu bekende wat tot uw vrede dienen mag. Maar het is verborgen voor uw ogen. Ze zagen het niet. Ja, en dan vraag ik het eens aan u. En ik vraag het aan mezelf. Wat ziet u nou in hem? Wat ziet u nou? Ziet u die schat? Ook voor ons als kerkelijke mensen kan de Heer Jezus zo verborgen zijn. Er kan zoveel, ik zie dat in mijn gedachten gebeuren, hè? Die man daar en die akker, op die akker en die schat, zo wat dieper. Er zit heel veel aarde tussen. Ja, dat kan. Tussen die man en die schat in de grond, er zit heel veel aarde tussen. Er kan tussen mij en Christus heel veel aardsgezindheid tussen komen. En dan heb ik geen zicht meer op hem. Er kan in het kerkelijk leven heel veel kerkelijk activisme zijn. He, die man die was er ook aan het ploegen. Aan het ploeteren, aan het plannen, aan het draven, aan het zweten. Aan het organiseren, alles doen. En je kan zoveel hebben, ook op het kerkelijk leven, kerkelijk terrein. Als u alles naloopt wat er allemaal in die Maranatenkerk te doen is, dan word je echt overspannen. Ik ben het nog niet hoor, maar er is heel veel te doen. Maar weet je wat het gevaar is, gemeente? Dat je ondertussen aan het wezenlijke voorbij gaat. He, dat je de schat niet meer ziet. Je bent bezig in het koninkrijk, maar de koning heb je niet meer in het oog. Nou, dan gaat het mis. Dan wordt het tijd om mijn gast terug te nemen. Je loopt er overheen, je draaft er overheen. Het lijkt me zo verschrikkelijk als je dan straks sterft. Ik zie die man op zijn akkertje bezig, hè? Op het akkertje bezig. Die dagloner, ik zie hem bezig. En hij ploetert en hij draaft. En als hij nou straks sterft, dan sta je daar met werkhanden. Je hebt heel veel gedaan. Je staat daar met werkhanden, maar je staat met lege werkhanden, zonder schat. Nou, dan heb je heel je leven in de kerk meegedaan en meegeleefd. Dat lijkt me verschrikkelijk. Mag ik een andere toepassing maken? Het kan ook zo zijn dat de schat verborgen is in volle kerken. In volle kerken. En er zitten honderden, misschien wel 1000, 1200 mensen. Ik zal geen namen noemen. Volle kerken. En er wordt rechtzinnig gepreekt. Er wordt rechtzinnig gepreekt. En er wordt gepreekt door God zijn volk bekeerd. En het leven van het volk van God wordt uitgemeten breed uit. En ik ga met pijn in mijn ziel ga ik weg. Want de schatten de Heere Jezus werd verborgen. Christus werd niet gepredikt, uitgestald. Het evangelie werd bedekt, gepreekt. Dan is de schat ook verborgen. Dat is net zo erg. Oh, die schat kan verborgen zitten onder lagen van traditie. Die schat kan verborgen zitten onder stenen van sleur. Die schat kan verborgen zitten onder meters dikke aarde van meningen en van dogmatieken en van theologie. Weet je wat geloof is? Geloof is net als die vinder. Die ziet wat een ander niet ziet. En waar een ander niks in ziet, alleen maar de oppervlakkige akker. Het geloof dat ziet diepe, dat krijgt inzicht. Niet alleen in die akker, maar ook in die schat die erin ligt. Gelukkig zijn de mensen die het zien, die het gaan inzien. Ik denk bijvoorbeeld aan de bruid uit het Hooglied. Aanstaande dinsdag hoort u daar meer van. Gaat dominee de Groot over Hooglied spreken. Die bruid die zag het. Die had ogen gekregen voor de schat en die roept het uit. Ja, die dochters van Jeruzalem die zagen het niet. Die zei het tegen die bruid van, ja, wat is nou jouw liefste anders dan een andere liefste? Waarom is nou Jezus, waarom is die nou anders dan Boeddha of Mohammed of Allah of weet ik veel wie? Wat is nou je liefste andere liefste? Dan zegt die bruid, ja, maar alles aan hem is gans begeerlijk. En dan gaat ze hem als een kostbare schat uitstallen, hè? Weet je wat ze dan zegt? Zegt zijn hoofd dat vergelijken met het fijnste goud. En zijn handen, die zijn als gouden ringen bezet met turquoise. En zijn buik is als een blinkend elpenbeen met saffieren gezet. En zijn benen, dat zijn als marmeren pilaren op voeten van het fijnste goud. Die bruid die zag het. En als ik naar hem kijk, en kinderen van God in ons midden, u begrijpt wat ik bedoel. En als je het niet bent, dan begrijp je niet wat ik bedoel. Als je oog mag krijgen voor die schoonste van alle mensenkinderen, dan ga je gelijk met de schat. Als je daar eens oog voor mag krijgen tot het geloof, dan ga je zeggen hoe groot en hoe schitterend is zijn eer. Wat glans en majesteit, dan ga je die vorst bereid. Dan gaat hij schitterend voor je ogen. Jongens, meiden. Heer Jezus vergelijkt hier het koninkrijk van God met een schat. En jullie? Als zou jullie het koninkrijk van God nou eens moeten... De dingen van God, een goddelijke zaak. Waar zou je dat nou mee vergelijken? Jezus vergelijkt het met waarde, met vreugde. Die man die het vond, die was blij. En jullie? Heb je er nou wat van gezien? Misschien zit je wel vol kritiek... op die protestantse akker, op die kerkelijke akker hier in de Maranatenkerk. En dat deugt niet, en dat zingen dat is allemaal niks, en al die psalmen en zo. Mijn ogen kregen die schat. Waar gaat het om? Is het nou een schat of is het nou een straf voor je? Of denk je nou alleen maar bij de Koninkrijk van God aan saai en somber en streng? Heer Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God. Zoek eerst naar die schat. Stel je voor dat je schatkaart vindt. Ik zat zo te bedenken. Ja, dat gaat van alles door mijn hoofd heen in mijn studeerkamer. Ik zat zo te bedenken. Ja, die pastorie die is verbouwd, hè, door allemaal enthousiaste vrijwilligers. We genieten er nog steeds dankbaar van. De pastorie in de Burgondische Vliet is verbouwd. Hebben ze de hele muur weggehaald. Stel je nou eens voor zak te bedenken dat er nou ergens in de spouw van die muur... dat er nou eens een hele oude schatkaart, kinderen... tevoorschijn kwam. En daar zou opstaan... 5 meter van de achterkant... 3 meter links van de schutting van de rechterbuurman... als je daar gaat graven, dan ben je een schatkist. Zou je zijn gaan graven? Of zou je... ah, dat is leuk... En vervolgens zou je zeggen, nou die geven aan het kerkelijk bureau, die gaat het archief. Wie zou er nou zijn gaan graven? Als je nou weet dat er ergens een schat is, dan ga je toch graven? Maar zelfs daar nemen we de moeite niet voor. Omdat je niet gelooft. Omdat je gelooft. Weet je wat de Heer Jezus zegt? Hij zegt, onderzoek de schriften. Graaf maar in die schriften. Want daarin vindt gij het eeuwige leven. Want die schriften die getuigen van mij. Aha, nou zie ik nog een toepassing. Dat veld, die akker, dat is de schrift. En in de schrift, daar zit een schat. En dat is de zoon van Gods eeuwige liefde. Onderzoek de schriften. Ik ben bang dat er mensen zijn die hebben wel een akker, maar die kennen de schat niet. Ik ben bang dat er vanmorgen mensen zijn die hebben de schrift en ze lezen de schrift. Maar ze hebben Jezus niet. Trouwens, de Heer Jezus zegt niet, lees de schriften. Onderzoek de schriften. Dan gaat een spaatje dieper. Dan kom je hem tegen. Ik ben bang dat er mensen zijn, ook vanmorgen, die wel de Bijbel hebben. Maar nooit Jezus erin gevonden hebben. Ja. Dat lijkt me verschrikkelijk. nooit in de Heilige Schrift de heiland ontdekt als de schat voor je leven. Ja, waarom lees je de Schrift dan? Sola scriptura, dominee. Ja, dat is waar. Maar ja, de Schrift alleen, dat is... Ik zou bijna, maar goed, voor de fijnproevers... Het even tussen haakjes. Het reformatorische sola scriptuur, alleen de Schrift. Daar kan ik wel wat mee. Maar ik zou bijna willen zeggen, het christologische principe, alleen Christus, dat gaat nog een stap verder. Ik wil de mensen niet alleen bij de Bijbel krijgen, maar ik wil de mensen door de Bijbel bij Christus krijgen. Dat u? Het gaat door het veld heen naar de schat. Nou zijn we waar we wezen moeten. De bruid zag het. Johannes zag het trouwens ook. Johannes. Hij zegt, de wereld heeft hem niet gekend. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar wij, zegt hij, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Die hebben die schat zien fonkelen. Ja. Onderzoek de schriften. Tweede gedachte, de eerlijke vinder. Wat staat er nu? Welke een mens gevonden hebbende, verborg die, en van blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt aan. Welke een mens gevonden hebbende. Hoe heeft hij nou die schat gevonden? Nou, eigenlijk heel bij verrassing. Bij verrassing. Plotseling, toevallig, zomaar. Zonder dat hij ernaar zocht. Dat is duidelijk, toch? Zonder dat hij ernaar zocht. Hij liep niet met een spa op zijn schouder. Hij zei niet tegen zijn vrouw, nou ga ik vandaag schat graven. Nee, dat zei hij niet, want hij was daar bezig op die akker om te ploegen. Hij wist helemaal niet van het bestaan van die schat. Het was een verborgen schat en bij verrassing vond hij hem. Een blijde dag. Gemeente, dat is geestelijk ook zo. Er staat in de Bijbel een prachtige tekst. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En degene die naar mij niet vroegen, tot hen zei ik, zie je ben ik, zie je ben ik. Dus het kan in het koninkrijk der hemelen zo gaan, dat je plotseling bij verrassing ontdekt wie Jezus is. Ja, zo kan het gaan. Zo kan het gaan. Ik denk bijvoorbeeld aan de Samaritaanse vrouw. Ze had een aantal mannen gehad. Ze had al 5 mannen gehad. Nou, dan gaat ze water putten. Ze gaat niet op zoek naar... Ze gaat alleen maar water putten, midden op de dag. En dan komt ze Jezus tegen, die vraagt haar te drinken. En dan krijgt ze een gesprek. En dan zegt ze, ja, ik weet, als de Messias komt, zegt ze, dan zal die alle dingen verkondigen. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben het die tot jou spreekt. En dan heeft ze die schat gevonden. En dan is ze zo overweldigd, overrompeld door die schat... Dat ze weggaat om het andere te vertellen. Als bij verrassing. Ja, zo gaat het. Eigenlijk was het met Saulus van Tarsus ook zo. Hij was niet op zoek naar Jezus. De Heer Jezus kwam niet tot hem om te zeggen, lieve Paulus, wat zoek je mij? Nee. Hij zocht hem niet en hij zag er niks in. Hij haatte hem zelfs. En toch ontmoet. En toen werd het anders. Zijn ogen gingen open. Ik denk aan Lydia de purperverkoopster. Ze zat op de akker. Ze hoorde naar het woord. En haar ogen en haar hart gingen open. En ze zag waar het om ging. Toevallig. Er zijn mensen, hè, die, weet je hoe die tot geloof komen? Doordat ze toevallig een keer een kerk binnenkomen. En daar toevallig door Gods geest in hun kladden worden gegrepen. Hoe kan dat? Hè, ik heb mensen ontmoet... Die zei, dominee, ik ging naar de kerk. Nou, die dominee, die had niet veel gaven. Ik hoorde hem eigenlijk niet zo graag. Ik dacht, nou, zak ik nou mijn schoenen aantrekken? Zak ik mijn fetus daar nou voor vastknopen of niet? Ja, zulke mensen heb je. Ze heeft toch maar gedaan. En ik had er geen verwachting van. En de Heere kwam over. Ja, zo werkt dat. Als bij verrassing... Dat is nu nog zo. Het kan zijn dat je al jaren uit de Bijbel leest. Tafel. Gewoonte. En je slaat die Bijbel weer dicht zoals je hem open hebt geslagen. En je leest er altijd overheen. En ineens mag je het zien. Ik denk aan die vader die zei, ineens zag ik het. En ik kon niet meer verder. Er kwam een brok in mijn keel. Ik moest stoppen. Ik kon niet verder lezen daar. Ineens zag je het. Ineens zag je hem. In zijn schoon schitteren. Je zit al jaren in de kerk. Ja, wat zeg je dat nou? Ja, ik zit er, dominee, omdat ik moet. Maar het zegt me niks. Er is nog nooit een vonk overgesprongen van de kansel in je hart. Daar zit er, maar... Als ik later groot ben, dan kom ik er niet meer. Ik zit er te zitten. Tot die ene keer. Dat raak is. En dat er gepreekt wordt en het gaat naar binnen bij je. Je weet niet wat er gebeurt, maar je wordt aangesproken, je wordt aangeraakt. Zonder dat je het zelf wil. En toch, het neemt je in de klem. En je ontdekt wie je bent en je ontdekt ook wie Jezus voor jou dwarsliggen wil zijn. Zo gaat het toch? Als bij verrassing. Het kan zijn dat je een moeilijke bevalling achter de rug hebt, ik noem maar wat. Of een zwaar hartinfarct. Vroeger had je het altijd veel te druk. Met je gezin, met je sport, met de zaak. Maar nou is je gezondheid geknakt. En nu lees je de Bijbel en je spel hem woord voor woord, stuk voor stuk. En je zegt tegen mij, dominee, ik wist niet dat er zoveel schatten. Ik wist niet dat er zoveel rijkdom in dat woord van God ligt. Altijd overheen geleefd. Maar nu is mijn leven geworden. En dat is met die man ook zo. Altijd overheen gelopen, maar nou zijn leven. Het beheerst hem, die schat. Hij denkt daar dag en nacht aan. Was een dominee. Nou gemeente, ik heb mezelf ook een beetje gezien. In dit gedeelte, in Matteüs 13. Weet je wat een dominee is? Een dominee, dat is een schatgraver in het woord. En dan mag ik u elke zondagmorgen en avond, als ik preek, en gastpredikanten doen dat ook. Een schatgraver in het woord, en dan ontdek ik weer eens wat. En dan mag ik die onnaspeurlijke rijkdom van Christus, die mag ik in de prediking, die mag ik voor u gaan uitstallen. Opdat je er zin in gaat krijgen. Opdat je hem mag zien schitteren. En opdat je het gaat uitroepen, oh hoe groot is toch dat goed. En dat je ook op zoek mag gaan om die schat te bezitten voor je eigen hart en je eigen leven. En nou is mijn gebed, gemeente, dat er in de komende tijd, vanaf vandaag, niet alleen de komende jaren, maar de komende dagen, de komende weken, dat er mensen mogen zijn die zeggen, dominee, ik heb hem gevonden. Ik heb hem eerlijk gevonden. En ik heb hem heerlijk bevonden. Alles aan hem is gans begeerlijk. En hoe groter de Heer Jezus nou voor je wordt, hoe grotere waarde hij voor je krijgt, hoe grotere vreugde je nou krijgt in het geloof in hem. Want deze man, er staat als hij die schat gevonden heeft, van blijdschap daarover gaat hij heen. Dominee, zegt u, wat is dan die schat? Nou, ik ga er nog even wat over zeggen. Die kruik, hè, daar zitten allerlei verschillende dingen in. Een schat bestaat uit vele verschillende kostbaarheden. En je kan daar een prachtige mooie geldstuk in hebben, gestempeld, gemunt met het beeld van de koning. Goud en zilver en diamanten en juwelen en edelstenen. En als nou de Heer Jezus vergeleken wordt met die schat. Een schat van zegeningen en hem ten erfdeel, wat is dat dan? Dat is niet te tellen. We hebben gezongen in Psalm 71... Je kan die reeks van schatten niet tellen nog bevatten. Wat is dat dan? Nou, ik zal het wat noemen. Ik vind in mijn heiland een schat van verdiensten. Om een schuldrekening voor God te betalen. Die schat van zijn verdiensten weegt zo ruimschoots op tegen mijn zondeschuld. Niet alleen dat mijn rekeningen worden betaald door zijn verdiensten. Maar ook dat zijn verdiensten mij rijk maken. Er is in hem een schat van troost voor mensen die moedeloos en die bedroefd van hart zijn. En dat beurt je op. Er is in hem een schat van vrede die alle verstand te boven gaat. Ik zie in Christus het goud van genade schitteren. Ik zie in de Heer Jezus het zilver van de verzoening. Zilver is in de Bijbel altijd het beeld van verzoening. Denk aan de tabernakel. Het zilver van de verzoening, van de verlossing, zie ik in hem. Ik zie de bloedkoralen van de vergeving van mijn zonde door zijn kostbaar bloed. Ik zie de edelstenen fonkelen met het oog van het geloof. Ik zie de edelstenen fonkelen van die kostbare belofte die de Heer doet in zijn woord. Belofte van zalige rust. Uw rust die mijn onrust blust. Komt alle tot mij en ik zal u rust geven. Een heerlijke belofte, kostbare belofte. Ik zie de kostbare belofte van een levende hoop. Van een hemelse erfenis straks. Van een eeuwig leven dat wacht. Nou gemeente, zijn dat nou geen schatten? Zijn er nou geen zin in hebben om te gaan graven? Paulus spreekt de taal van iemand die schat gevonden heeft. Ik hoor dat, gemeente. Ik hoor dat. Zeg ik nou te veel? Ik bedoel het niet hoogmoedig of hoe dan ook. Ik sta niet boven u. Maar als dominee, als ambtsdrager en ik kom bij u op huisbezoek. Nou zal ik het niet zeggen gelijk de eerste keer hoor. Maar ik kom bij u op huisbezoek. Dan hoor ik aan uw taal of u de schat gevonden hebt of niet. Ik hoor aan de taal van Paulus, dat is iemand die de schat gevonden heeft. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, ja gewis, ik acht ook alle dit schade en drek te zijn om de uitnemendheid van Christus. Dat hoor je aan iemand. Dat zie je ook aan iemand. Kostbaar goed en blijvend goed. En dat je daar nou aan mag zitten, dat vind ik ook zo'n prachtige gemeente. Dat die man, die was aan het roeten in de grond. Hij zag daar die pot en hij opende het. En hij zat eraan met twee vieze, vuile handen. Dat ik nou Christus mag omhelzen met twee vieze, vuile, zondige handen. Ik mag die schat in mijn hart drukken. Wat doet hij dan? Hij is verblijd, nog iets. Kent u zulke kinderen, jeugd, jongens, kennen jullie zulke mensen? Kennen jullie zulke mensen die, van die blije mensen die wel eens ontmoet in de kerk? Hij die nooit ontmoet. Nou, dan is er wat mis in de kerk volgens mij. Heb je dan nog nooit van die blije mensen ontmoet? Ik zie het aan die man nadat hij het gevonden had. Zijn ogen glinsteren. Hij lacht. Het is hem aan te zien dat hij iets bijzonders heeft ontdekt, gevonden en gezien. Die man die kijkt zo gelukkig. Het lijkt wel of hij grote buit gevonden heeft. Ja, dat heeft hij ook. Vreugde. Vreugde. En tegelijkertijd ook vrees. Waarom? Vreugde over het vinden van die schat, natuurlijk. Maar vrees om die schat te verliezen, want hij is geen eigenaar ervan. En dat is het laatste wat ik ga zeggen. Het gaat over de verborgen schat. Dat was de eerste gedachte. Ik heb het gehad over die vinder, de eerlijke vinder, nou de blijde koper. Weet je, deze man, die wist dat er een schat was, dat is één. Hij wist ook waar die schat was, dat had hij ontdekt. Alleen, het was nog niet persoonlijk van hem. Hij was wel de vinder, maar niet de eigenaar. Hij was wel blij, maar hij was nog niet de bezitter. Hij kon wel zeggen, die man... Hij kon wel zeggen, oh, hoe groot is dat goed. Maar hij kon nog niet zeggen, mijn deel, mijn eeuwig goed. Maar daar gaat hij nou wel alles voor doen. Dat het zijn bezit mag worden, dat hij er deel aan krijgt, dat hij het mag toe-eigenen. Heeft hij de akker? Als die akker zijn eigendom is, ja, dan is de schat ook van hem. Hij wil niet met een gestolen schat leven. Dat wil hij niet. Hij wil geen geestelijke dief zijn. Dat wil hij niet. Hoe kom ik nou tot de volle, vaste zekerheid van het heil? Zo zou je het ook kunnen zeggen. Hoe kom ik nou tot de vaste zekerheid, mijn Heer en mijn God? Ik weet wel dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is, dominee, maar als ik nou zeg, maar kan hij nou sterven? Is hij nou echt de jouwe? Mijn liefste is van mij. Ja, dat hoop ik. Oh, dan is het nog niet zeker. Dan moet je je roeping en verkiezing vastmaken. Nou, dat gaat hij dan doen. Hoe dan? Nou, hij heeft gevonden, hij verbergt die schat weer. Hij is blij, hij gaat verkopen en kopen. Hij gaat met vreugde heen, hij draagt een geheim. Ja, dat is duidelijk. Ik zie het aan zijn glimlach. En dan gaat hij naar de eigenaar en zegt, kan ik die akker kopen? Misschien zijn er wel mensen die dat ook hebben aangehoord. Die zeggen, ik snap er niks van. Ik snap het gewoon niet. Wat zie je nou in zo'n akker? Waarom moet je nou zo'n kaal stuk land? Waarom wil jij dat nou kopen? Je bent al vrij arm. Heb je er nou echt alles voor over? Oppervlakkige mensen begrijpen dat niet, hè? Die geen oog hebben gekregen van die schat, die begrijpen niet waarom die nou zo'n kaal stuk land gaat kopen. Maar die kennen ook het geheim niet. Hij verkoopt alles. Hoe zou die nou alles verkopen? Met een zuur gezicht? Met tegenzin? Nee hoor. Ik denk met een blijde glimlach, nogmaals. Want hij denkt aan die schat. Hij denkt wat hij eraan voor terugkrijgt. Hij is overtuigd van de belangrijkheid van het bezit van het heil. En dan moet hij wel heel veel offers, hij moet wel heel veel opgeven. Alles verkopen. Dat is een groot offer. En toch brengt hij dat met gemak. Nou, dat snappen de kinderen ook nog wel. Hij brengt het met gemak. Niets op aarde haalt in waarde bij het heil wat gij ons biedt. Hoe komt het toch dat Mozes alle schatten van Egypte zomaar kon opgeven? Omdat hij het geheim kende, het heilgeheim. Hoe komt het toch dat Matthäus, die zat daar in zijn postkantoor, in zijn tollenaarskantoor, komt tegen Jezus voorbij. Zegt, volg je mij? En direct staat hij op. Verlaat alles wat, laat alles varen. Alles laat ik varen. En volgt Jezus. Hoe komt de mens zover? Omdat hij oog gekregen heeft voor die schat. Hoe komt het dat Paulus zegt, ik heb alles wat mijn winst was. Al mijn spulletjes, wat mijn winst was. Ik heb het schade en drek geacht. Ik heb het verkocht. Omdat ik Christus mag winnen. Omdat ik hem mag grijpen waardoor ik van Christus Jezus gegrepen ben. Gemeente, ik ga eens een bevindelijke term lanceren. Vroeger zei je oude mensen, die zeiden de weg der verarming is de weg der verrijking. Nou snapt u dat? In verlies ligt toch winst. Vraag maar aan die man. Je zou zeggen, het lijkt een verarming, alles verkopen. Maar het lijkt een verrijking te zijn, want ik krijg er meer dan alles voor terug. Wanneer doet de mens dat, dominee? Nou, het is geen voorwaarde. Want dan doet de mens het nooit. Dan houdt hij vast, dan bijt hij zijn tanden in wat hij heeft en hij geeft nooit op. Hij laat nooit los. Weet je wanneer je dat pas doet? Dat doe je pas nadat je eerst iets van de uitnemendheid van Christus in je leven hebt gezien. Toen die man, nadat hij de schat had zien fonkelen, was hij bereid om alles los te laten, om alles te verkopen. Als je ogen gaan opengaan voor wie de Heer Jezus is, als de God der heerlijkheid aan je verschijnt, dan kan je je land en je maagschap en dan kan je alles verlaten. Alles laat ik varen daar hij mij behoort. Ja, dan wil je van je boeltje af, wat je eerst niet kwijt wilde, waar je eerst zo aan gehecht was, daar doe je nou afstand van. Er zijn van die erfstukken, ook in mijn huis, ik hoop dat u dat begrijpt wat ik nou wil zeggen, er zijn van die erfstukken, ja daar ben ik bijzonder aan gehecht. Ja, mensen laten niet gauw los, Ik zal eens wat noemen. Er zijn van die erfstukken, die zijn van vader op zoon, die zitten al zo lang in de familie. Ik denk bijvoorbeeld aan dat prachtige erfstuk van Eigel. Ja, dat staat er nog steeds in de kamer. Of dat erfstuk van mijn eigen gerechtigheid. Of van mijn eigen mening. Ja, dat is ook zoiets. Ik heb ook geërfd van mijn ouders. Dus mijn ik-gerichtheid. Ja, dat is ook al van mijn voorouders. Al heel oud, al antiek. Mijn ik-gerichtheid. En al die familiestukken. Als jij iets van die schat gezien hebt, dan gaat dat allemaal weg. Het hele boeltje weg. Maar het heeft wel een doel. Het doel is niet het verkopen, maar het kopen. Dat wordt dubbel verwoed. De discipelen hebben een vissersbedrijf opgegeven. Ze kregen hem ervoor terug. En daarom vind ik het zo triest van die rijke jongeling. Dat heb ik gelezen. Daar ga ik mee eindigen. Dat vind ik zo triest van die rijke jongelingen. En weet je wat de Heer Jezus zegt? Geen voorwaarden. Goed luisteren. Ik heb al die dingen onderhouden van mijn jeugd af aan, zegt die rijke jongeling. Dan zegt de Heer Jezus, maar één ding ontbreekt. Ga heen, verkoop al wat je hebt. Geef dat de armen. Dan zegt de Heer er wat achteraan. En je zal een schat hebben in de hemel. Dus de Heer laat hem iets van die schat al zien. En dan kijkt hij naar zijn bezittingen. Ja. En dan gaat hij bedroefd weg. Jammer. Hij heeft toch niet in die schat gezien wat Matthäus erin zag. En wat Mozes erin zag. En wat Paulus erin zag. Hij zat nog te vast aan zijn eigen bezit. Jammer dat hij het nou niet echt zag. Hij vond de prijs te hoog. Gemeente, mag ik wel vragen. Nou ben u alleszins godsdienstig, toch? Wat kost nou u het christelijk geloof? Kost het u wat? Kost het u wat? Ik zal wel zeggen. Een godsdienst die niets kost, is niets waard. Als uw godsdienst u niets kost, is die hele godsdienst u niets waard. Deze man had er alles voor over. Je moet niet kijken op wat je verkoopt hoor. Maar kijk nou vooral. Je moet niet kijken naar wat het kost. Maar je moet vooral kijken wat je ervoor terugkrijgt. Dat je hem ervoor terugkrijgt. Dan gaat het. Dan gaat het vanzelf. En anders is het onmogelijk. Die verkoopgemeente, kinderen van God in ons midden. Die verkoop die duurt heel je leven. Toch? Je vindt nog steeds dingen in je hart die zeggen van ja, zit ik nog zo al vast. Maar die goedheid van God die duurt een eeuwig leven. Nogmaals, verkopen is geen verlies. Soms gaat het dwars door je tranen heen, door de pijn heen dat verkopen. Bevindelijk. Gaat soms dwars door de tranen en de pijn heen, maar dan klem ik me vast met de handen van het geloof, van die kruis. En dan kijk ik weer in die kruik en dan zie ik die schat weer. En dan gaat vanzelf.
Nog één iets. Al zou je nou die man ontmoeten, hè.
En je zou die man vragen, zeg man. Hoe voel jij je nou? Ja, dat hoef ik eigenlijk niet te vragen, want ik zie het aan zijn houding en ogen. Die schat die heeft zijn leven zo verrijkt. Zo verrijkt. Toen die bezitter werd van die akker en dus ook bezitter van de schat. Dacht je dat die man zou gezegd hebben, man, ik ben zo'n arme bedelaar. Echt, een arme bedelaar. Daar geloof ik niks van. Daar geloof ik gewoon niet. Een kind van God is eigenlijk wel een arme bedelaar, dat blijkt hij toch zijn laatste snik. Denk je dat? Ik kan dat gemeente, misschien zie ik dat verkeerd hoor. Ik kan dat niet over mijn lippen verkrijgen, weet je dat? Als ik aan deze man zou vragen, man, ben je nou arme bedelaar? Weet je wat hij dan zou zeggen? Mensen, een zondaar is arm in zichzelf, maar ik weet ook wel wat ermee bedoeld wordt, daar gaat het niet om. Maar een zondaar is onbeschrijfelijk rijk in Christus. Als je in hem je heil gevonden hebt. Hoe komt het zo vaak dat kinderen van God, dat het armoed troef is? Dat is niet gezond hoor. Dat is ziekelijk in uw geestelijk leven. U leeft beneden uw stand. U leeft zo onder de maat.
Als mijn kinderen van God armoed troef is, dan is het niet aan je te zien dat Christus zo kostbaar voor je is.
Gemeente, de Heere Jezus verrijkt je leven. En hij verblijdt je leven. Dan leef je niet meer als een bedelaar. Dan leef je niet meer als een bedelaar. Maar dan leef je ten diepste als een koningskind. Goed begrijpen. Dan is het niets hebbend. En toch alles bezittend in een ander. En dan wordt het, en daar ga ik mee eindigen. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Hoort u het? Ik heb alles verloren. Dat is de verarming. Maar ik heb Christus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen. We gaan zingen.
Er gaat wat mis hier, maar. We gaan zingen op Psalm 17, vers 7, dat hebben de, en vers 8. En vers 8 hebben de kinderen geleerd van de Petrus d'Athene, als ik het goed heb. Psalm 17, vers 7 en 8. Met een dankgebed.
Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We hebben weer een gelijkenis mogen overdenken van één vers. Maar wat een diepte zat erin, Heren. We danken u voor de kostbaarheid van uw koninkrijk en vooral voor de koning van het rijk. Heren Jezus, dat u die schat bent. In hem, in u schatten van zegeningen. O, open onze ogen ervoor voor het eerst. Of ook weer bij vernieuwing. Want Heren, onze ogen wenden zich zo vaak van u af. Of er zit er weer een hele hoop aarde tussen. En dan verdonkeren onze ogen. En dan hebben we het zicht op u verloren. En dan fonkelt en dan schittert u niet meer voor onze ogen. En dan wordt het weer sleur. En dan worden we weer arme zondaars. En dan leven we weer beneden onze stand. En zo onder de maat. En dan gaat er zo weinig van ons uit. En dan zien ze aan ons niet dat we een koning kennen. En dat u ons leven verrijkt en dat er een blij vooruitzicht is. Dat wordt allemaal niet gezien omdat ons oog niet straalt. Om onze houding, ons leven straalt het niet uit. Och Heer. En daarom hebben we nodig uw Heilige Geest. Een herleving, een opwekking. Zodat uw kinderen zich weer in u gaan verblijden. Opdat ze zich mogen verlusteren in u. Dat er weer wat mag uitgaan van uw volk. En dat we ook wat mogen uitstralen. Dat de wereld aan ons zal kunnen zien dat we bezitters zijn van een geheim. Dat we kennis zijn van een schat die ons leven verandert, vernieuwt, verrijkt en verblijdt. Heere, gedenk ons als we van hier gaan. Mogen we deze dingen nog eens overdenken voor onszelf. En als we nog niks van kennen, Heere, dat we mogen gaan graven. Omdat we vandaag iets hebben zien fonkelen van wie u wil zijn. En dat we het ook voor ons eigen hart en leven mogen weten. Niet alleen hoe groot dat goed is. Maar dat we het ook mogen zeggen door genade. Mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 89 vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.